Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na het kerstreces komt Politiek Den Haag vandaag weer langzaam op gang. Komende tijd moet er een aantal grote beslissingen genomen worden. Maar politiek redacteur Philip de Wit-Wijnen ziet dat veel politici zowel Kamer als kabinetslid zijn. De Nederlandse politiek gaat met al deze dubbelrollen een ingewikkeld jaar tegemoet. Philip, het kerstreces is voorbij. Iedereen komt terug van vakantie. En nu?
Het kerstreces was voor sommigen al eerder voorbij, want de formerende partijen, PVV, VVD, BBB en NSC, die waren vorige week al teruggekomen van reces. Die hebben een paar dagen op de hei gezeten om verder te praten over de mogelijke vorming van een nieuw kabinet. De ministerraad is afgelopen vrijdag al voor het eerst bij elkaar gekomen na kerstmis. En de Tweede Kamer komt inderdaad deze week voor het eerst bijeen.
En je noemt de hei. Welke hei bedoel je dan?
Ja, het is eigenlijk vrij snel in het proces van een formatie heeft informateur Ronald Plasterk bedacht om even Den Haag te verlaten. En een paar dagen, nou niet te chillen zou ik zeggen, maar wel bij elkaar te komen om een informele sfeer op een landgoed, in dit geval in Hilversum, te gaan zitten.
Landgoed Zwaluwenberg. Een zwaar beveiligd gebouw in handen van Defensie. Het idee is dat de onderhandelaars elkaar beter leren kennen.
Wat verwacht u van de komende dagen?
Ik verwacht mooie dagen waar we veel gaan praten.
Ik geloof dat de vorige drie formaties hier gedaan zijn en ook alle drie een succes zijn geworden. Dus misschien is dat een goed idee.
2 jaar geleden zat Johan Remkes daar. We herinneren ons nog de foto van Wopke Hoekstra in een super dry t-shirt. En Sigrid Kaag en Mark Rutte erbij. Nou, dat mooie landgoed, daar heeft het team van onderhandelaars nu gezeten. De fractieleiders plus hun mede-onderhandelaars. En ze bleven ook slapen, dus tandenborstel, hotelbarretje.
Gezellig.
Kaartje leggen, denk ik.
Er wordt zeker overnacht. Ik heb een tandenborstel bij.
Oh, en wat heeft hij nog meer dan?
Tappen staan ook. Ja.
We weten niet wat er besproken is en wat er uit is gekomen. Maar ze hebben wel gezegd op donderdagmiddag dat ze deze week verder praten. Dus we weten in elk geval dat het nog niet geploft is, deze formatie.
En wat doen ze daar op die Zwaluwenberg? Wat ze in Den Haag niet kunnen, behalve een kaartje leggen?
Het is een landgoed dat afgesloten is voor de buitenwereld. Journalisten mochten even bij de inloop erbij zijn. En dan worden er foto's gemaakt en worden er nietszeggende dingen als goedemorgen en gelukkig nieuwjaar gezegd. Pieter Omtzigt was een dag eerder jarig geweest.
Ik heb een krentenweg meegenomen.
Een krentenweg? Vanwege uw verjaardag?
Vanwege mijn verjaardag.
Is het ook een beetje om de onderhandelaars een beetje uw kant op te bewegen?
Dit is nou echt Twents immaterieel erfgoed. Hè? Deze staat nog op de immaterieel erfgoedlijst, dus lijkt me goed om een keer mee te nemen.
Ze hebben daar gewoon gesprekken die je ook in Den Haag kunt hebben, maar dan zonder pottenkijkers. Ze hebben iets meer rust, iets meer privacy. Ze kunnen wat makkelijker schorsen om een wandeling in de tuin te maken als het even lastig wordt.
Ik ga helemaal nergens inhoudelijk op in. We gaan beginnen vandaag weer met de onderhandelingen. En wij komen hier omdat we het altijd een feest vinden om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen.
Maar
en
nu, waarom heeft u die wetsvoorstellen?
En nu gaan wij naar binnen. Hartstikke bedankt.
En belangrijk, het hobbel waar deze vier formerende partijen voor stonden en ik denk nog steeds staan, is die kwestie van rechtsstatelijkheid. De PVV heeft behoorlijk veel radicaal rechtse standpunten in het verkiezingsprogramma. Die indruisen tegen de rechtsstaat, tegen de grondwet. En met name Pieter Omtzigt, die dat heel belangrijk vindt dat hij niet kan gaan regeren met een partij die de grondwet zomaar wegveegt. Dus Plasterk heeft gezegd, de informateur, laten we eerst daarover hebben om dat misverstand uit de wereld te helpen. Wilders heeft vorige week 3 voorliggende initiatiefwetsvoorstellen ingetrokken, die ook hierover gaan. Echt duidelijke anti-islam standpunten over strafbaar stellen, Koranbezit, strafbaar stellen, moskeebezoek. Die heeft hij nu ingetrokken. Hij denkt dat dat voldoende is, maar ik denk dat Omtzigt nog wel meer duidelijkheid wil en garanties wil van de Wilders dat hij zich aan de rechtsstaat houdt.
Ja, helder. Wat kunnen we verder nog verwachten in dit formatieproces? Hoe ziet het er verder uit?
Nou ja, parallel aan die discussie over de rechtsstaat en de grondwet wil Plasterk ook al inhoudelijk thema's gaan bespreken met de 4 partijen. Bijvoorbeeld over klimaat, bijvoorbeeld over stikstof, bijvoorbeeld over migratie. Dat is inhoudelijk, daar kun je over onderhandelen. Die partijen hebben deels hebben ze overlappende standpunten, deels hebben ze wel verschillen. Maar daar zou je kunnen uitkomen. Er zijn ook wel standpunten die lastig zijn. Bijvoorbeeld, iets heel concreets is: moet Nederland Oekraïne nog steunen, militair? Daar zijn de meeste partijen voor, maar de PVV is tegen. Dat is echt een principieel ding dat je ook, wat je ook in het regeerakkoord zou moeten kunnen afspreken. Want die oorlog loopt nog.
Het is super ingewikkeld dus.
Ja. Ja. Ik denk ook niet dat als die grondwet hobbel genomen zou zijn, dat er dan heel snel een onderhandelingsakkoord zou komen. Die formatie kan nog eindeloos duren. De vorige duurde 300 dagen bijna en dat zou nu ook zomaar kunnen gebeuren. Intussen moet het land wel geregeerd worden. En doordat dat kabinet dus al sinds begin juli demissionair is en er sinds eind november een nieuwe Tweede Kamer zit in een heel andere samenstelling, veel meer naar rechts, is er een heel ingewikkelde, maar ook razend interessante politieke situatie ontstaan.
Hoe ziet de situatie er dan nu uit in het kabinet?
Nou ja, het goede nieuws is, er is nog een kabinet, demissionair. Maar dat kabinet Rutte 4 is nogal in ontbinding. Het kabinet is demissionair sinds vorige zomer. Dat betekent dat er is ontslag aangevraagd bij de koning. Maar de koning zegt, allemaal prima, maar het land moet geregeerd. Dus jullie moeten aan het werk blijven totdat er een nieuw kabinet is.
Ja.
Eerst verkiezingen, dan formatie, nieuw kabinet. Tot die tijd moeten jullie al datgene doen dat jullie in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten.
En nu zie ik daar voor jou een foto liggen met bewindslieden.
Ja.
Waar kijk ik naar?
Dit is de historische bordesfoto van 2 jaar geleden, van 10 januari 2022. Beëdiging kabinet Rutte 4, na een hele lange formatie. Dat duurde wel bijna 300 dagen. En je ziet dat alle bewindspersonen, in dit geval 19 ministers, op 1,5 meter uit elkaar staan. Want het was nog coronacrisis op dat moment, maar niet lang daarna werden alle maatregelen opgeheven. Maar deze foto is dus wel historisch. En hij is om nog een reden historisch, want het is nog maar 2 jaar oud deze foto. Maar ik heb al 5 kruisjes gezet door het gezicht van 5 bewindspersonen die al vertrokken zijn.
En welke zijn dat?
Nou, allereerst stond Sigrid Kaag al niet op, want die was die dag ook zelf besmet met het COVID-virus. Dus die kon er niet bij zijn.
Anders was dat een 6e kruisje.
Precies.
Geweest.
Die is opgestapt. Die is vorige week begonnen met haar belangrijke VN-missie in de Gaza-crisis. We hebben gezien dat Wopke Hoekstra in september, oktober is overgestapt naar de Europese Commissie om eurocommissaris te worden. Liesje Schijnemacher staat helemaal links in beeld, is minister voor Buitenlandse Handel, die is met zwangerschapsverlof. We zien Dennis Wiersma, minister van Onderwijs, is opgestapt vorig jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. De eerste minister die sneuvelde na een half jaar was Henk Staghouwer, minister van Landbouw. Die verprutste het landbouwbeleid. En we hebben vorige week, vrij verrassend, is Ernst Kuipers met onmiddellijke ingang opgestapt, minister van Volksgezondheid. Maar goed, dus het kabinet is helemaal is uit elkaar aan het vallen. Er is ook een staatssecretaris al teruggetreden vorige maand. Dat is Gunnar Oesloe van Cultuur. Allemaal D66'ers eigenlijk, de laatste paar weken. Dus je moet allemaal weer nieuwe bewindspersonen invliegen voor een interim job, voor zolang dit demissionair kabinet nog bestaat.
Ja, dus een heel aantal ministers zijn weg. Wat heeft dat nu voor gevolg? Wat betekent dat?
Nou ja, in de meeste gevallen komen er dan weer nieuwe bewindspersonen. Die worden echt die tijdelijke klus in het demissionaire kabinet. Maar ook wel op belangrijke posten. Kuipers is van Volksgezondheid. Dat is een heel groot ministerie met heel belangrijk en groot beleid. Sigrid Kaag, minister van Financiën, wordt ook vervangen door in dit geval Steven van Weijenberg, voormalig Tweede Kamerlid voor D66. Die moeten zich inwerken, die moeten dat departement leiden, die moeten zorgen dat lopende zaken doorgaan, dat beleidsbeslissingen voor het komend jaar ook worden voorbereid. En als minister heb je gewoon echt een belangrijke taak en een hele zware baan. Je kunt niet een minister zomaar even niet herbenoemen of een lege plek laten bestaan. En de rare situatie is ook dat het nog erger zou kunnen, omdat we allemaal weten en horen dat minister-president Mark Rutte ook in aanmerking komt voor een nieuwe baan buiten Den Haag. Hij heeft al gezegd dat hij gaat stoppen als premier na 13, 14 jaar. En hij komt in aanmerking, hij wordt allemaal genoemd als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO.
Ja.
Die functie is later dit jaar vakant. In juni is er een NAVO-top en de Amerikanen die willen heel graag Rutte. Ik denk niet dat Rutte dan meteen vertrekt, want hij wil echt wel deze klus afmaken tot er een nieuw kabinet is. Maar het kan zijn, als die formatie eindeloos duurt, dat Rutte zegt, ja, ik moet nu echt die nieuwe baan ook gaan bekleden. En dan zal de VVD tijdelijk een nieuwe premier moeten vinden. Dat is in het verre verleden wel eens gebeurd, in de 19e eeuw.
Maar het is heel ver.
Heel lang geleden, toen was de premier, had ook een andere rol eigenlijk. Maar dat zou nu heel gek zijn als Rutte... Rutte die heeft ook vrijdag bij de ministerraad gezegd, het is niet wenselijk dat bewindspersonen, ook al zijn ze demissionair, voortijdig stoppen.
Hoe is het eigenlijk voor de staatssecretaris en ministers die wel blijven?
Ja, nou ja, de meeste blijven gewoon op een functie. Sommigen zijn trouwens van functie veranderd. Want de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, die heeft Hoekstra vervangen als minister van Buitenlandse Zaken. Dus allerlei interne verschuivingen van portefeuilles. Maar goed, die doen gewoon hun werk. En die gaan ook in de Tweede Kamer wetsvoorstellen verdedigen. Maar er is één categorie bewindspersonen die nog extra bijzonder is. Dat zijn er in dit geval 7 ministers en staatssecretarissen. Die zitten in het demissionaire kabinet. Maar zijn ook verkiesbaar geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. En verkozen in het nieuwe parlement, in de nieuwe Tweede Kamer. 5 van de VVD en 2 van D66. Die hebben dus een dubbel rol, een dubbele pet. Neem Dylan Jezogus, de nieuwe VVD-leider, opvolger van Mark Rutte als VVD-leider, was lijsttrekker.
Demissionair minister van
Justitie en Veiligheid, maar is ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dus zij is enerzijds lid van het kabinet, moet kabinetsbeleid maken en verdedigen en uitdragen. Moet dus eens zijn met wat er in de ministerraad op vrijdag wordt besproken. Aan de andere kant is zij nu ook fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. Dat is de derde partij van de Tweede Kamer. En daar vindt ze inmiddels andere dingen, want er is een rechtse meerderheid. Ze is aan het formeren met de PVV en Omtzigt en de BBB. Dus zij vindt eigenlijk nu andere dingen dan ze in het huidige demissionaire kabinet nog vindt als minister. En dat levert rare situaties op, zoals we hebben gezien in december, toen zij een motie indiende om de spreidingswet, die een betere spreiding van asielzoekers over het hele land zou moeten regelen. Daar heeft het kabinet een voorstel voor gedaan. En Jezielkus heeft als fractieleider voor de VVD gezegd, die wet moet van tafel. En ik wilde het Eerste Kamer oproepen en het kabinet om die wet te parkeren.
Ik ga direct naar de ene motie die ik heb. En dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Ik zal hem eerst voorlezen. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de Verkenner een politieke samenwerking adviseert met partijen die het terugdringen van de instroom hoog op de agenda hebben staan, van mening dat er geen draagvlak is om nu dwang toe te passen, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet.
Ja, daar was volgens mij ook al nog wel wat over te doen, hè? Er werd er niet een dank afgenomen.
Dat was een hele rare motie om 2 redenen. Allereerst omdat zij dus die dubbelrol heeft, ook als minister van Justitie. Dus als kabinetslid is ze voor die wet en als Kamerlid is ze er tegen. Maar haar eigen staatssecretaris voor Migratie en Asiel is Erik van den Burg, van haar eigen partij de VVD. En die is ook in de Kamer verkozen. Dus die heeft die wet bedacht, moet die wet verdedigen. Heeft hem al door de oude Tweede Kamer gekregen. Moet hem deze week verdedigen in de Eerste Kamer, zodat hij definitief wordt aangenomen. Maar wordt eigenlijk teruggefloten door zijn eigen nieuwe fractie en nieuwe fractieleider. Dus die had helemaal een rare spagaat. En daarbij, het staatsrechtelijke rare van die motie was dat Jezielkus de Eerste Kamer opriep om iets te doen of te laten, terwijl de Tweede Kamer daar niet over gaat.
De heer Bontebal was het snelst namens het CDA.
Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat. Dit is gewoon wel degelijk een oproep aan de regering waar mevrouw zelf in zit. Ik vind het een hele rare beweging. En ik heb ook gehoord dat we, notabene van meneer Wilders, dat we in de tussentijd, zolang er geformeerd gingen worden, niet dit soort grote dingen gingen doen. Dan vind ik het heel raar dat de VVD deze motie er even tussendoor fietst.
Ik ben het zeer eens met de opmerking van de heer Bontebal. Ik wil daar nog aan toevoegen. Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer om dit zo te doen.
De heer Jetten.
Een wet die hier al is aangenomen en die notabene in de Eerste Kamer ligt, dat de Tweede Kamer daar hier vanavond een uitspraak over gaat doen, dat is toch geen porum, voorzitter, vraag ik aan mevrouw Jezielkus. Wat is dit voor een disrespect naar de Eerste Kamer die al volop bezig is met de behandeling van dit wetsvoorstel?
Maar er zijn meer agendapunten de komende weken waar kabinetsbeleid van demissionair kabinet Rutte 4 nog wel kan veranderen door die nieuwe samenstelling in de Tweede Kamer.
We Waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort plannen zijn het dan?
Nou, dat gaat om de Rijksbegroting. Elk jaar heeft een begroting nodig, want elk jaar geeft het Rijk ruim 300 miljard euro uit. Haalt het ook op aan belastingen. En dat moet ordentelijk via wetgeving door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Met Prinsjesdag wordt dan de miljoenennota gepresenteerd. Wat gaat het kabinet volgend jaar allemaal binnenhalen en vooral uitgeven? Er was dit najaar geen tijd om al die deelbegrotingen per departement te bespreken in de Tweede Kamer. Want er kwamen verkiezingen aan. Er was een verkiezingsreces waarin campagne werd gevoerd. Er zijn maar een paar begrotingen pas behandeld. Ik geloof sociale zaken en financiën en het belastingplan. Maar er staan nog heel veel begrotingen op de agenda die nu pas kunnen worden besproken in de maand januari en in de maand februari. Zorg, dat is de grootste portefeuille met ruim 100 miljard. Onderwijs is wel 50 miljard. Defensie, ruim 20 miljard. Justitie. Dus het oude kabinet met de demissionaire staatssecretarissen en ministers, die moeten straks in de Tweede Kamer die begrotingen gaan verdedigen. Maar die Tweede Kamer is anders samengesteld. Er is een meerderheid van rechtse partijen. En dat gaat, denk ik, opspelen bij opnieuw Jezelgus, de demissionaire minister van Justitie en Veiligheid. Die moet begin februari, meen ik, haar begroting verdedigen. Haar begroting in het, zeg maar, oude kabinet. En ziet tegenover zich een andere Tweede Kamer, waar zij zelf deel van uitmaakt. Nou, onder Justitie valt ook migratie en asiel. Daar zit ook staatssecretaris Van den Burg ook in het regeringsvak die begroting te verdedigen. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld een rechtskamerlid als, noem eens wat, Joost Eertmans, nu nog met één zetel in de fractie van JA21, dat hij bij die behandeling van die begroting zegt, ik wil nu met onmiddellijke ingang een migratiestop. De grenzen moeten dicht. Want dat vindt de PVV ook en dat vindt de VVD ook. Minister, gaat u dat regelen? En dan moet je Jezielkus eens even nadenken, wat vind ik nu als bewindspersoon? Ik ben daar tegen, want dat kan helemaal niet. Ik heb Europese afspraken. Maar ja, als fractieleider van de VVD zijn we ook voor strenger migratiebeleid.
En ze zit midden in de formatie met
precies,
de PVV.
Precies, daar wil ze afspraken over maken. Strengere afspraken over migratie, de instroom beperken. Ja. Dus zij komt dan ook in die spagaat. En dan gaat Joost Eertmans, en ik denk ook Forum voor Democratie, en ook misschien andere partijen gaan dan haar proberen een uitspraak te ontlokken, waarmee ze inconsequent moet zijn.
Ja, ik kan me zo voorstellen als ik jou zo hoor, hè, Filip, dat het dan toch nog best wat effect kan hebben op de besluitvorming nu op al die plannen.
Ja, want de Tweede Kamer met een rechtse meerderheid is nu bij machten om begrotingen, om beleidsbeslissingen van het oude kabinet te veranderen. Er kan ook heel veel geld opeens gaan verschuiven. Nog meer geld naar koopkrachtreparatie of nog meer geld naar defensie. Ze kunnen allerlei moties indienen en het kabinet oproepen om dat te veranderen. Omdat de Kamer dat wil, de democratisch verkozen Kamer.
Ja.
Maar het demissionaire kabinet heeft eigenlijk nog wel één machtsmiddel. En dat is vorige maand in december door premier Rutte ook gebruikt. Toen heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de steun aan Oekraïne. Oekraïne vroeg om nieuwe militaire steun vanuit de Europese Unie. Rutte is daarvoor. Dat is een felle steunpilaar van de president van Oekraïne.
Zelensky,
precies. En de PVV is bijvoorbeeld erg kritisch op die steun aan Oekraïne. Wilde er eigenlijk mee stoppen. En Rutte zei vorige maand in een Kamerdebat, als de Tweede Kamer dit mij gaat vragen en gaat opleggen, dan stop ik onmiddellijk als demissionair premier.
Ik waarschuw maar vast. Dus als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van uitgaan.
Dus hij heeft bijna een soort veto op die manier voor zichzelf gecreëerd.
En het gekke is, je kunt een demissionair kabinet niet meer wegsturen of een motie van wantrouwen indienen tegen de minister, want die is eigenlijk al richting uitgang. Maar als Rutte zegt, ik stap morgen op als jullie dit van mij vragen, dan is er wel een impasse, een bestuurlijke impasse. En dat vindt de Kamer ook heel lastig. Premier Rutte heeft dus dit machtsmiddel zolang de formatie duurt en er geen duidelijkheid is over een nieuw kabinet. We gaan ervan uit dat ingewikkeld is, die onderhandeling, en nog wel even gaat duren. Maar het kan ook mislukken dat die onderhandeling tussen Omtzigt en Wilders toch mislukt en klapt. En dan moet Plasterk dat melden aan de Kamer. Dan moet de Kamer bedenken, oké, hoe gaan we nu in een andere samenstelling onderhandelen? Of stoppen we ermee en gaan we nieuwe verkiezingen uitschrijven? Dan zijn we weer een half jaar of een jaar verder en dan zijn we nog niet van demissionair premier Rutte af.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en Jan-Paul de Bond. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.